naar kompaswoningen wel zinvol, kijkende naar het rigide beleid van deze provincie, van provincie Limburg, waarbij is bepaald dat voor een nieuwe woning een financiële compensatie vereist is. Is het wellicht zinvol om eerst deze vraag te onderzoeken, voordat er een breder onderzoek plaatsvindt, of is er al een antwoord op deze vraag, dat er geen financiële compensatie nodig is voor kompaswoningen? Ik denk dat dat wel een zinvolle vraag is. Per kern zijn er een aantal speerpunten opgesteld. En wij zijn ontzettend blij dat in Geverik dan eindelijk een onderzoek gaat plaatsvinden naar het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ook dat juicht de VVD ontzettend toe. Verkeersveiligheid was een belangrijk speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Maar zijn de coalitiepartijen niet van mening dat de verkeersveiligheid een gemeentebreed probleem is en er een onderzoek in de hele gemeente dient plaats te vinden ter verbetering van de verkeersveiligheid? Te meer dat deze coalitie werkwensen maken van een onderzoek naar verplaatsbare, verkeerafremmende maatregelen in de hele gemeente. Dient er dan niet eerst een beeld te zijn wat de verkeersproblematieken in Beek zijn en gaan we die verkeersproblematieken samen oplossen met de omwonenden in het kader van burgerkracht? Op het gebied van de luchthaven MAAA zijn wij blij dat er extra aandacht gaat naar omwonenden van het vliegveld. Het is goed om te horen dat er in structureel een open overleg tussen de directie van het vliegveld en omwonenden wordt gestimuleerd. Wellicht kan er ook worden over nagedacht over voorzieningen die kunnen worden getroffen met een deel van het geld dat wij verdienen aan Maastricht-Aachen Airport voor omwonenden. Zij hebben de meeste overlast en daar zou ik denk ik de meeste aandacht naar moeten gaan om hun overlast te beperken. Althans dat daar minimaal een onderzoek wordt nagestart om te kijken wat de mogelijkheden zijn van overlastbeperkende maatregelen. De VVD is ook te spreken over het feit dat het financiële beleid gericht is op een duurzaam begrotingsevenwicht en het op peil houden van het weerstandsvermogen. Wij vragen de coalitie om hier serieus werk van te gaan maken. Het weerstandsvermogen van deze gemeente is wel eens nog waar uitstekend op dit moment. Maar wat wordt u eigenlijk bedoeld met het op peil houden? En kan er niet beter gesproken worden over het peil blijven? Dat impliceert namelijk dat je boven de minimale norm blijft. Hoe kan het immers bij een daling van voortvloeiende uit de begroting 2018 dat de ratio van het weerstandsvermogen van 3,29 naar 2,35 gesproken wordt van het op peil houden van het weerstandsvermogen. Dat noem ik niet op peil houden, maar dat is gewoon een daling. Dat kan gebeuren natuurlijk, maar laten we streven naar het op peil blijven, dus boven de minimale norm blijven. Kunt u ons garanderen dat met de ambities, want u heeft behoorlijk wat ambities deze periode. De BMW wilt in klimaat gaan investeren, u wilt heel veel gaan doen, maar kunt u ons garanderen dat met de huidige ambities over 4 jaar het weerstandsvermogen van deze gemeente nog steeds als uitstekend gekwalificeerd kan worden. Goed, en er zijn wat de VVD betreft een aantal gemiste kansen en wellicht dat dat nog in een collegeprogramma terugkomt, maar we leven in 2018 en ik heb vrij weinig gezien over digitalisering, dit coalitieprogramma. En digitalisering is ontzettend belangrijk voor het vestingsklimaat. Beek heeft een uitstekende logistieke ligging en wat gaan wij doen op het gebied van digitalisering om het vestigingsklimaat in Beek te versterken en ook met name kijken dan naar het slechte bereiken internet in het buitengebied. En Progressief Beek gaf het ook al aan, wij willen graag aandacht voor een strategische toekomstvisie, dan weet je ook waar je naartoe gaat in de toekomst. 2030 nadert inmiddels en aan het einde van deze periode zit in 2022. Ja, dan kun je nog moeilijk spreken van een strategische toekomstvisie als die termijn steeds verder nadert. Dus ja, misschien is het ook wel een idee om die strategische toekomstvisie te updaten. Ja, en dan de portefeuilles. Ik zal er niet zo uitgebreid op ingaan zoals Progressief Beek. Progressief Beek heeft al veel gezegd erover. Maar in het raadsvoorstel vinden wij onder de financiële overwegingen terug dat het aantal FTE's wordt vastgesteld voor 1 wethouder op 0,9 FTE en voor de andere 3 op 0,8 FTE. Waarmee we op een maximaal toelaatbare aantal FTE komen van 3,3 FTE. En de heer Van Es zei het juist, het past in de trend die is ingezet sinds 2003. Maar hoe gaan we deze trend over 4 jaar doorzetten als we, want dan komen we boven het maximum uit, dat gaat niet meer. Of ja, verwacht u dat de overheid en de landelijke trendenstad die portefeuilles steeds verder worden uitgebreid? Wat de VVD overigens in het voorstel, raadsvoorstel mis over de, onder de financiële overwegingen, zijn de kosten die gemoeid zijn met het totale aantal FTE en de extra kosten voor de 0,45 extra FTE. Ten opzichte van de huidige situatie en wat het in totaal gaat kosten. Ik heb bedragen gehoord van 42.000, van 50.000. Ja, goed, ik kan ook wel een loonsommetje maken, maar we moeten ook houden met pensioenafdrachten, wachtgelden. Wat zijn nu echt de kosten en waaruit gaat dit gefinancierd worden? En ja, we zijn het daar ook daarom hartgrondig eens met de zienswijde van de burgemeester. Hoe gaan wij dit aan onze inwoners uitleggen? Want er is, vind ik, namens de VVD-fractie, dat er een trend is ingezet die niet goed is. Zeker als je kijkt dat je moet gaan bezuinigen en dan tegelijkertijd een aantal FTE gaat uitbreiden. En ja, goed, de heer Van Es gaf het ook al zojuist enigszins aan. Er zijn grote ambities, maar betekenen ambities ook echt dat die FTE's moeten worden uitgebreid? Met andere woorden, zijn er ook argumenten los daar staan van om die extra FTE's in te stellen? Ja, voorzitter, tot zover mijn eerste termijn.
Dank u wel, meneer Nijsten. Dan geef ik nu het woord aan de heer Hogeboom.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de fractie Seniorenbelang Beek heeft kennis genomen van het coalitieakkoord van de partijen welke gezamenlijk de coalitie willen gaan vormen voor de periode 2018-2022. Ook volgens de heer Van Es inderdaad zeer ambitieus en grote financiële uitdagingen. Wij willen hem graag daarmee helpen om de zaak in de treinen te brengen. Voorzitter, wat onze fractie al direct opvalt, is dat er gewag wordt gemaakt van het feit dat de uitgaven in het sociaal domein bij lange na niet voldoende zijn om de kosten op dat gebied te dekken. Dit is inderdaad ter kennisname en in het debat bij het collegeprogramma willen wij nader op ingaan. De Raad heeft in het verleden een besluit genomen om niet meer uitgaven voor dit doel toe te staan als het er gelden door het Rijk beschikbaar zouden worden gesteld. Wel met de kanttekening dat er een spaarpot gevormd zou worden waar de Raad gelden in heeft gestopt om eventueel tekorten in de toekomst te kunnen dekken. Voorzitter, kan er worden aangegeven welk totaalbedrag er beschikbaar is gesteld om eventueel tekorten op te vangen? En welk bedrag er op dit moment nog voor het doel aanwezig is. Is de huidige inhoud van deze reservepot wel voldoende om de mogelijke toekomstige tekorten op te vangen? En zo niet, waar denkt het college aan om deze gelden vandaan te halen? Maar er blijft nog altijd de destijds gemaakte afspraak met de Raad bestaan, niet meer uitgeven in het sociaal domein dan een beschikbaar is gesteld door het Rijk. Hierop zouden wij graag een heldere en duidelijke verklaring willen horen. Voorzitter, het is natuurlijk een nobel streven om tijdens de laatste verkiezingscampagne te verkondigen dat we niemand in de kou laten staan. Maar dan moet er wel tegelijkertijd bij verteld worden hoe we dit gaan financieren. En, voorzitter, deze passage of iets soortgelijks ben ik nog nergens tegengekomen. Graag citeer ik een andere partij die heeft gezegd: na de verkiezingen worden de burgers wakker met de kater. Daarnaast wordt in de inleiding van het coalitieakkoord ook gesproken over bezuinigingen in 5 stappen. Niets mis mee. Waarbij het direct opvalt dat punt 4, de voorgestelde inkomstenverhoging, bij onze fractie niet hetzelfde is als een bezuiniging. Met andere woorden, de burger van Beek mag weer het gelag gaan betalen. Voor beide maatregelen wil ik zowel uitbreiding van het aantal FTE's voor wethouders, als wel het verminderen van het aantal commissieleden, niet zijnde raadsleden, kan een fractie SB niet de handen op elkaar krijgen. En zal met het beoordelen van het collegeprogramma hierop nader terugkomen. Een voorschot hierop willen wij wel geven. En het is dat de fractie SBB meer vertrouwen heeft in een college met 3 wethouders. Voor 0,95 FTE's of eventueel voltijds. Dan de voorgestelde verdeling. Onze gedachten gaan uit naar 1 wethouder voor het sociaal domein. 1 wethouder voor het fysieke domein. 1 wethouder voor het bestuurlijke domein en de bereidsvoering. En dan kan de burgemeester haar taak dan ook normaal uitvoeren, zoals is gedaan, tot volle tevredenheid van de raad. De nu voorgestelde verdeling van wethoudersposten en taken betekent in de ogen van SBB een versnippering van taken, welke de noodzakelijke bestuurslag niet ten goede komt. Hier is het gezegde van toepassing: beter ten halve gekeerd dan een hele gedwaald. Voorzitter, het zover in 1 termijn.
Dank u wel, meneer Hogeboom. Dan geef ik nu eerst het woord aan de heer Van Es.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn heel veel woorden gebezigd over ons coalitieakkoord. Heel veel gezegd over wethouders, portefeuilleverdeling en andere zaken. En ik zal proberen een aantal zaken even na te lopen. Beginnend bij Progressief Beek. Ja, ik heb ook het krantartikel van Progressief Beek gelezen dat ingesteld werd dat wij kiezersbedrog zouden gepleegd hebben, omdat wij aan hadden gegeven dat Beek financieel gezond was en een week na de verkiezingen aangaven dat er toch bezuinigingen moesten worden. Ik roep even in herinnering de begrotingsbehandeling van 2018... waar deze portefeuillehouder duidelijk heeft aangegeven dat de afstevenen naar tekorten in het, op het gebied van jeugdzorg, en dat ik een toenemende zorg had over het dossier Vixia. Beek is financieel gezond, laten we daarvan uitgaan. Beek heeft een gezond weerstandsvermogen, had een sluitend meerjarenbegroting. Maar we wisten ook dat de reserve die we hadden van 1 miljoen, dat als we dit jaar de jaarrekening krijgen, dat die reserve ongeveer op was. Daar heb ik ook meerdere malen winstwaarschuwingen voor gegeven in de raadsvergaderingen en in de commissies. Dus we hebben ook aangegeven, wil je transformeren in het sociale domein, dan heb je daar de tijd voor nodig en die tijd moet je ook nemen. We hebben een ander beleid opgesteld. Zo werken wij in Beek, maar ook dat moet nog gaan beklijven. Dus we zijn financieel gezond en we zullen dus nu maatregelen moeten nemen. En wethouder Diederen zal daar ongetwijfeld meer over zeggen, om ook in de toekomst financieel gezond te blijven met een gezond weerstandsvermogen. Het is nu niet de tijd om daar veel dieper op in te gaan. U heeft een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dat coalitieakkoord op hoofdlijnen zal worden uitgewerkt in een collegeprogramma waarin we verder detaillering volgt. En ik vind het ook heel erg dat Henk en Greet voorbij komen, dat de schijn van graaien en zakkenvullers weer gedaan wordt. De enige die deze schijn oproept is Progressief Beek. Door daar op deze manier aandacht aan te schenken en te geven. Ik heb alleen in mijn betoog willen aangeven dat wij niet trendmatig steeds maar het aantal FTE's verhogen, maar we hebben aangegeven dat er een wettelijke toegestane mogelijkheid is om 4 portefeuillehouders te benoemen met een bepaalde tijdsbestedingsnorm. En die tijdsbestedingsnorm die hebben wij aangepast, afgemeten op ons programma. Daar hebben we duidelijk over gesproken. En ik ben van mening dat die niet afwijkt van de vorige periodes. En als ik kijk, heel simpel, naar de taken die we hebben, als ik kijk naar de uitdagingen die we hebben, als ik kijk naar hetgene wat er is, dan denk ik dat er niet sprake is van een trendbreuk, maar dat wij een correcte en aan de maat gevoerde tijdsnorm hebben. Ik ben ook blij dat ik door Progressief Beek als een goede wethouder van het sociale domein benoemd word. En bedrijfsblindheid, ik hoop dat ik dat niet heb. Ik hoop dat ik nog altijd het realistisch vermogen heb om te kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar ik wil wel Progressief Beek ook een compliment maken. In de informatie hebben ze duidelijk aangegeven, wij zetten een streep onder het verleden. We respecteren de genomen raadsbesluiten. Ja, het tweede lijkt me logisch, want het is een democratie. En er is dus ook geen breekpunt, maar een realistische visie van mij, kijkend naar de informatieve gesprekken met alle partijen, was voor mij de uitgesproken wens van de afgelopen coalitie, aangevuld met nog een partij, dat deze coalitie het draagvlak kon rekenen van minimaal 10 van de 17 zetels. Dat deze coalitie ook het meest haalbare was. De VVD-voorzitter heeft heel veel detailvragen gesteld, waarvan akte. En ik hoop dat de heer Nijsten, hem kennende, ook niet van ons verwacht dat wij op dit moment pasklare antwoorden hebben. Meneer Nijsten gaf aan, neem een aantal opmerkingen van ons mee in de verdere uitwerkingen. En heel detailistisch ging hij in op een aantal zaken. Ik heb ze, zover als het voor mij mogelijk was, allemaal opgeschreven. En ik zal een paar dingen er even uit halen. Met name kijkend naar weer dat sociale domein, wat is nou het verschil? Nou, in de vorige coalitie was ik verantwoordelijk voor de participatiewet, zeg maar de onderkant van de arbeidsmarkt. En nu ga ik mij inzetten voor de volledige arbeidsmarkt, van laag tot hoog. En die samenwerking met de portefeuillehouder economie is altijd heel erg goed geweest. Maar we hebben ook gezegd, bij de burgemeester zat een stukje van arbeidsmarktbeleid, bij mij zat een stukje. En de kracht van deze gemeente zou nu zijn als we één portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid benoemden. De burgemeester kan dat beamen. En we bij onze bedrijfsbezoeken hebben we ook gezegd, dat zou nog een goede zijn voor Beek als we dat voor elkaar krijgen. Nou, zie hier het resultaat. Ik ga me inzetten voor het volledige arbeidsmarktbeleid. Meneer Nijsten, verwacht u nou even niet onderwijsvisie die deze gemeente heeft en de onderwijsvisie die Kendante uitdraagt. Dus Kendante gaat ervan uit dat er in alle kernen onderwijs is. En wij streven ook naar onderwijskwaliteit in alle kernen. De visie die Kendante nu heeft neergelegd, die wordt in de komende periode samen met ons uitgewerkt. En of er nu 2 scholen zijn in de Kernbeek, of straks 1 school, of een school op dezelfde locatie met nieuwbouw. Nou, dat weten we allemaal nog niet. Maar het eerst is Kendante aan zet om te komen tot een bepaalde onderwijsvisie. Die hebben ze daar neergelegd in hoofdlijnen en wordt nu met de directeuren, door de directeuren zelf en door de ouders en MR uitgewerkt. Nogmaals wil ik u aangeven dat het coalitieakkoord er ligt op hoofdlijnen, dat de uitwerkingen volgen in de komende periode. En ook seniorenbelang Beek heeft een heel verhaal gehouden over ambities. Ambities hebben we en het mag niet vreemd zijn dat als u kijkt naar de begrotingen van de afgelopen jaren, dan ziet u daar een aparte paragraaf staan over het sociale domein. Dan ziet u ook een meerjarentermijn waarin de inkomsten van het Rijk steeds afnemen. En we hebben altijd gezegd dat wij verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, voor de participatiewet, voor de totale WMO. Dat juichen we toe. We denken ook dat we dat beter kunnen. Alleen de bezuinigingen die het Rijk daarbij al heeft ingeboekt, die gaan ons te snel. En Beek is jammer genoeg of gelukkig, hoe je het ook mag hebben, niet de enige gemeente die kampt met grote tekorten in de jeugdzorg. En die tekorten die verdwijnen niet als sneeuw voor de zon. Als u straks, en dat zeg ik u bij deze nu al toe, bij de eerste commissievergadering krijgt u van ons, ambtelijk apparaat, 2 presentaties. 1 over de jeugdzorg en 1 over Vixia. Zodat alle nieuwe raadsleden en commissieleden ook goed worden geïnformeerd. En dan zult u zien bij de jeugdzorg, dat we kwantitatief meer kinderen in de jeugdzorg hebben. Dus u zult een stijging zien van meer dan 10% van 2016 ten opzichte van 2017. U zult zien dat er een significante verschuiving plaatsvindt van jongeren die, laten we zeggen, in de goedkopere arrangementen zitten en een verschuiving naar de duurdere arrangementen. Dus zoals ik al een aantal keren in de commissie heb aangegeven, u ziet een kwantitatieve toename en een kwalitatieve verschuiving. 80% van het jeugdbudget wordt uitgegeven aan 20% van onze jongeren die de hulp nodig hebben. Nou, we hebben u altijd aangegeven dat, en u zei heel terecht zei u, in vorige akkoorden staat dat de inkomsten gelijk zouden zijn aan de uitgaven. Jammer dat u het tweede zinnetje niet benoemd heeft. Komma, tenzij dit leidt tot niet aanvaardbare gevolgen. En als een niet aanvaardbaar gevolg is dat wij mensen in de kou laten staan, en dat willen wij niet, ziet u daarom waarom wij dan ook zeggen van oké, we hadden een reserve en oké, we laten niemand in de kou staan, dus wij moeten op een aantal manieren kijken hoe we de rijksinkomsten en de uitgaven op elkaar kunnen afstemmen. We weten dat de rijksinkomsten zullen dalen. U weet ook druk vanuit VNG, vanuit de G32 en alles en iedereen tot allerlei belangenorganisaties om het kabinet te bewegen om nog eens goed te kijken naar de financiële gevolgen in de jeugdzorg, de WMO. En u ziet ook al de eerste signalen dat daar weliswaar voor mij te weinig, maar dat er wat geld bij komt. En we wachten dan ook nog straks op de vertalingen in de circulaires die daar komen. Dus met andere woorden, we hadden een reserve. We kunnen de inkomsten en de uitgaven nog niet op elkaar afstemmen. En als we gaan kijken naar de andere manier van werken en we gaan preventiever werken en we wijkgerichter werken om zo op langere termijn de verdere stijging van uitgaven niet te laten toenemen, maar de uitgaven te laten dalen, komen wellicht die rijksinkomsten en die rijksuitgaven en onze uitgaven weer dichter bij elkaar. Maar daar hebben we tijd voor nodig, dames en heren. Voorzitter, over FTE's en verdelingen heb ik het nodige gezegd in de eerste termijn. Dus ik zou hierbij willen afsluiten. Ik dank u wel.
Meneer Van Es, dank u wel. U heeft voor de goede orde. U bent aan het reageren nog in de eerste termijn. Ja. Wenst u ook nog het woord?
Dank u wel, voorzitter. De heer Van Es heeft de meeste punten al nagelopen. Ik denk dat ik daarom het ook kort kan houden. Ook ik onderstreep nogmaals dat er veel detailvragen zijn gesteld en dat dit net als voorgaande jaar een akkoord op hoofdlijnen is. Dat zal worden geconcretiseerd in het collegeprogramma, wat natuurlijk ook aan uw raad weer zal worden toegezonden. Ik vind het belangrijk om nog even stil te gaan bij het kopje financiën. Omdat daar twee dingen door elkaar worden gehaald. Namelijk het feit dat er tegenvallers kunnen zijn en financiële uitdagingen. En het feit of je wel of niet een gezonde financiële gemeente bent. Wij zijn een gezonde financiële gemeente. We hadden een gesloten meerjarenbegroting voor tegenvaller. Schuldenvrij, lage lasten en een uitstekend weerstandsvermogen zoals ook al werd aangehaald. En dan benadruk ik ook nog eens dat wij in Beek altijd ervoor hebben gekozen om ons weerstandsvermogen beperkt uit te leggen. Bijvoorbeeld onbenutte belastingcapaciteit mag tot het weerstandsvermogen gerekend worden. Dat doen wij bewust niet. En nog steeds zitten wij op een uitstekend vermogen, weerstandsvermogen. Dat biedt je de ruimte dat als er financiële tegenvallers zijn, je die op een goede manier kunt aanpakken, je daar de tijd voor kunt nemen en ervoor kunt zorgen dat je ook in de toekomst diezelfde goede, financiële, gezonde gemeente blijft. Ik heb zeer veel problemen met termen als kiezersbedrog, omdat het sowieso niet de werkelijkheid of de financiële situatie kenschetst. En ten tweede blijf ik het zeer verrassend vinden dat als al lange tijd bekend is dat er financiële tegenvallers zijn, we hebben een goede financiële positie, maar zijn financiële tegenvallers, dat dat een reden was, bijvoorbeeld voor Progressief Beek om tegen begroting te stemmen, dat het nu een verrassing is dat we daarop ingrijpen. We hadden een reserve, we zien een structureel probleem en we gaan nu naar structurele oplossingen zoeken. En daarbij kiest deze coalitie er niet alleen voor om dat te gaan doen. Dat hadden wij kunnen doen in de uitwerking in het collegeprogramma. Waarbij we u een kant-en-klaar pakket presenteren. Wij zeggen, nou, dit gaan we doen, dit gaan we niet meer doen. Daar komt het geld vandaan. Daar hebben wij bewust voor gezegd, nee. Wij willen daar de gehele raad bij betrekken en in staat stellen om met ons gezamenlijk die keuzes te maken op een manier waarop wij daar met z'n allen achter kunnen staan. En natuurlijk ook de financiële gevolgen van dit coalitieakkoord zullen worden doorvertaald met het collegeakkoord. En die komen ook bij uw raad in de reguliere PNC-cyclus, bent u aan zet om budgetten te voteren en het college in staat te stellen om haar programma uit te voeren. Dus ook daar blijft u aan zet. Misschien nog kort over portefeuilleverdeling, maar heel kort dan. Want er zijn heel veel suggesties gedaan en dat waardeer ik. Fijn om te horen hoe andere mensen portefeuilles zouden hebben ingedeeld. Wij hebben een evenwichtige en goede verdeling gepresenteerd. En in het constituerend college zal de definitieve verdeling worden vastgesteld. Ik wil één beeld in het bijzonder wel terechtstellen. En dat is het beeld alsof public affairs zou zijn weggehaald bij een nieuwe portefeuillehouder. Public affairs is nog nooit zo expliciet als dossier benoemd. Het is een aanvulling op het huidig beleid. De representatieve functie die de burgemeester vervult en ook haar dossiers vervult als portefeuillehouder. En die ze, maar dat is mijn persoonlijke mening, ontzettend goed en met veel verve heeft vervuld. En ik vertrouw er volledig in dat het ook zo de komende periode zal zijn. Die is niet gewijzigd. Alleen kiezen we ervoor om als kleine, sterke, zelfstandige gemeente in een om ons heen snel veranderde omgeving er extra op in te zetten om die verbinding te leggen. We kunnen kijken naar actieve rol en participering in de VNG. We kunnen kijken naar het interbestuurlijk programma wat er loopt, waar ook naar kans wordt gekeken. Die kansen willen wij meer dan ooit grijpen en daarvoor komt er een nieuwe portefeuillehouder Public Affairs als aanvulling op de bestaande portefeuilles. Ik sta nog heel even stil bij de hamer. Er werd gezegd, we willen het tekort verder terugdringen. Ja, we hebben nieuwe ambities voor de manier waarop we dat willen doen. Niet alleen door het zo efficiënt mogelijk te gebruiken, maar juist ook de keuze om verenigingen centraal te stellen. Ziet er niet alleen op dat dat het juiste is om te doen voor de vereniging. Maar ook op lange termijn dat dat de beste strategie is om een goed en zo goed mogelijk exploitabel, zal ik het dit keer dan noemen, sportlandgoed te realiseren. Omdat die verenigingen de kracht zijn en de mensen die daarheen gaan en het fundament waarop we kunnen bouwen. Als laatste dan de woningmarkt. Er werden een aantal vragen doorgesteld, vooral door de heer Nijssen. Ja, hoe verhoudt zich dit ook tot het provinciaal beleid? Nou, 31 januari jongstleden is er een herijkingsdocument aangeboden aan provinciale staten. Om juist weer te gaan kijken naar die provinciale woonvisie. Want niet alleen in Beek, maar in heel Limburg merken wij dat het knelt. Wij weten dat er krimp optreedt. We weten dat er iets zal moeten worden gebeuren in de woningmarkt. Het planvolume zal omlaag moeten. Maar tegelijkertijd zien wij nu dat er een te grote mismatch is door mensen die een woning zoeken en die niet kunnen vinden. En dat er een transformatie moet plaatsvinden van het aanbod. En daar zet ook Provinciale Staten op in. Door op te roepen voor meer maatwerk in de planvoorraad. Door te vragen voor accentverschillen per regio waar welke behoefte zit. En om die behoefte ook centraal te stellen in de plannen die gerealiseerd worden. Daarin passen ambities van een nieuw college, zoals een nieuwe coalitie, zoals kompaswoningen. Die tijdelijk woningcapaciteit toevoegen, maar op lange termijn geen vaste woningen realiseren. Zodat die planvoorraad ook niet in het geding komt. Nou, dat is al vrij veel detail toch ingaan op dit onderwerp. Maar daarom denk ik dat daar alle ruimte voor is. En dit zijn kansen die wij zullen moeten grijpen. Voorzitter, tot zover een tweede termijn. Eerste termijn.
Ja. Dank u wel, meneer Diederen, voor uw reactie. Dan kom ik nu aan de tweede termijn. Wie wenst daar gebruik van te maken? Ik ga even het rijtje langs, meneer.
Voorzitter, mogen we even schorsen? We hebben behoefte om even te overleggen binnen de fractie.
En hoe lang denkt u nodig te hebben?
Een kwartiertje.
Dan gaan wij een kwartiertje schorsen. Dank u wel.